Gemeente, je kan zo'n avondmaal zondag als vandaag ervaren als een bergtopervaring. Een heerlijke zondag. Je wordt er even bovenuit getild. En het lijkt net alsof je met de discipelen Petrus, Johannes en Jacobus, met de Heer Jezus eventjes mee mag gaan de berg op. De berg der verheerlijking, waar in de nacht zijn aangezicht, zijn gedaante ging veranderen. En zijn aangezicht ging blinken als de zon in zijn kracht. En zijn kleding wit werd gelijk het wit van een voller. Hij is dezelfde, maar hij was toch niet hetzelfde. Hij kreeg glans, hij ging voor je stralen. En het kan best zo wezen dat je vanmorgen er geen drie meer zag. Je zag geen mensen. Je zag geen tafels meer. Of er nou drie of vier waren. Wie er nou wel of niet aangaan. Je zag er geen drie, maar je zag er maar één. Niemand anders dan Jezus alleen. Heerlijk. Het was voor je geen straf om ook vanavond weer naar de kerk te gaan. Maar u beseft ook vanavond, morgenochtend, dan moet ik de berg weer af. En dan kom ik weer met mijn beide benen te staan in de weerbarstige, harde werkelijkheid. Zoals het ook met de discipelen was toen ze de berg weer af moesten. Ze wilden er wel blijven, drie tenten maken voor u, Mozes en Elia. Maar ze moesten de berg weer af en ze kwamen in het dal met strijd en met ziekte en met onmogelijkheid en dingen die niet konden. Van de avondmaal zondag naar de maandag. Van de kerk weer naar je gezin en naar je werk vooral. En dan word je geroepen om getuige te zijn. Ik zou zo graag iets willen meenemen van de zondag naar de maandag en van de kerk naar mijn werk. Naar mijn school, mijn studie. Levende getuige te zijn, licht. In een duistere wereld, zout. In een bedervende maatschappij. En dan kan er een vraag op ons afkomen en dat is een vraag die ik vanavond in het midden wil leggen. Getuigen, maar hoe? Ik zou zo graag een getuige van de Heer Jezus willen zijn dat er in hem hoop en heil is. Maar hoe? En ik denk dat Paulus in Colossenzen 4 vers 5 en 6 onze tekst een aantal handvatten aanreikt. Een aantal regels geeft, praktische adviezen die we mee kunnen nemen. Ik zet boven de preek getuigen, maar hoe? Vraagteken. En ik heb een handvol gedachten. Ten eerste zie ik dat Paulus wijst op het gebed. Hij zegt in vers 2, houd sterk aan in het gebed. Biddend of God de deur voor het woord wil openen, het gebed. Ten tweede wijst hij op het gedrag, vers 5. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Ten derde zegt hij, het moet wel op het geschikte moment getimed zijn. De bekwame tijd uitkopende. Ten vierde wijst hij op het getuigenis. Uw woord zij te allen tijden met zout, met aangenaamheid en met zout besprengd. En ten vijfde wijst hij op het gericht spreken. Op de man af. Er staat, opdat ge mogen weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Nou, dat ga ik wat uitwerken. Getuigen, maar hoe? Vijf punten. Gebed. Gedrag. Geschikte moment, getimed. Getuigenis. En gericht. Gemeente Paulus zit in de gevangenis als hij de brief aan de Colossense schrijft. Colosse is een belangrijke stad, een handelsstad. Langs de handelsweg van Efese naar Tarsus. Er was een wolindustrie. Grote stad was het, een welvarende stad was het. Een bont geschakeerde samenleving. Je had er een aantal joden die handel dreven. Je had er heel veel heidenen en je had ook heel veel dwaalleer. Allerlei wind van leer. Nou, en in zo'n stad is er een gemeente ontstaan, de gemeente van de Colossenzen. Paulus in deze kleine maar kostelijke brief zegt in het derde en het vierde hoofdstuk hoe we dan ook als christenen in de praktijk mogen leven. Hoe kan ik nou mijn christen zijn tonen? Nou, ik ben begonnen te lezen bij Colossenzen 3 vers 18. Dan spreekt hij allereerst over het huwelijk. De verhouding van man en vrouw, dat heeft alles te maken met christen zijn. Dat wordt gemerkt aan elkaar, of je met de Heere leeft of niet. Of het echt authentiek is, of alleen maar een vernislaagje. De man-vrouw verhouding wordt erin geraakt. Christen zijn werkt ook door in gezinsverband. Kinderen en ouders. De relatie van vader en moeder naar kinderen toe en andersom. Maar ook in de maatschappelijke verhoudingen. Spreekt over heren en slaven. Over baas en personeel. Ook daarin merk je of je christen bent of niet. En dan kom ik bij mijn tekst. Dan spreekt hij ook over degene die buiten zijn. Dat zijn de ongelovigen waarmee wij elke dag in aanraking komen. En hoe kun je nou getuige zijn naar de ongelovigen? De Heer Jezus heeft ons allereerst die opdracht gegeven. Tussen de hemelvaart en de wederkomst om zijn getuigen te zijn. Gaat heen en onderwijst alle volken, gij zult mij getuigen zijn, de kracht van de geest. Dat is een opdracht die niet alleen maar geldt voor de evangelisatieouderling. Dat geldt ook niet voor een evangelisatiecommissie alleen. Dat is geen opdracht om in de prullenbak te gooien. Want dat is 2000 jaar geleden gezegd en nu weet onderhand iedereen het wel. Dat is geen opdracht voor enkelen, maar dat is een opdracht voor de hele gemeente, voor allen. Gij zult mijn getuige zijn. Voor jonge christenen en oude christenen. Waarom? Opdat Gods huis vol worden. Ook aan de vierde tafel vanmorgen waren er nog een aantal stoelen leeg. In de hemel zijn er nog een aantal stoelen leeg. En die zullen tot op de laatste stoel worden bezet. Maar nog niet iedereen van Gods volk is toegebracht. Zijn huis moet vol worden. God zoekt gemeente, om het eens met een Engels woord te zeggen, transmitters. Mensen die wat kunnen overbrengen. Transmitters. Die staan tussen de bron van zegen en waar die zegen naartoe gebracht moet worden. Overdragers die de stroom van zegen van God willen brengen bij mensen die dat zo broodnodig hebben. En dat begint dichtbij. Dichtbij. Ja, je buren, dat hebben we altijd gezegd, je buren. Getuigen maar hoe. Of die asielzoeker in dat kleine kamertje van het asielzoekerscentrum. Je klasgenoot, dichtbij. Die verkoper van de straatkrant bij het stoplicht. Die staat om je ramen te wassen. Of die verkoper van de straatkrant in het winkelcentrum, aan de ingang van de Albert Heijn of zo. Die collega op je werk. Of die duizenden die bij een hardcore houseparty zich zo in de duisternis begeven. Maar hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat? Te beginnen dichtbij, bij Katendrecht, daar hebben we al wat. Heel praktisch, heel concreet. Ze zijn het een beetje aan het verbouwen daar. Daar gaan een aantal blokken huizen plat. Er komen weer wat nieuwe huizen daar in Katendrecht. Ik heb gezien, gemeente, dat daar een hele grote pornotheek zit. Dus de duivel die zit er al. Ja, en wij ook. Maar we hebben wel wat meer mensen nodig. Ik heb 4 volle tafels gezien vanmorgen. En ik begrijp van de evangelisatieouderling dat het werk op maandagavond, dat er steeds minder mankracht, menskracht is. Gij zult mij getuigen zijn. Niet alleen maar hard zingen in de kerk. Maar nou ook moedig getuigen. Al doet het maar 1 keer in de maand. Op een maandagavond. Het is nodig, mensen. Het is nodig. Gij zult mij getuigen zijn. Niet alleen maar consumeren, maar nou ook distribueren. Wie meldt zich? Wandelt in wijsheid met bij degenen die buiten zijn. Alleen al dat woord, degenen die buiten zijn. Ziet u dat staan in vers 5? Bij degenen die buiten staan. Er is dus een binnen en een buiten. Heel scherp zegt Gods woord dat buiten, dat zijn degenen die ongelovig zijn. Die buiten Gods heil staan. Die buiten het koninkrijk van God staan. Die buiten de gemeente van God staan. Je hebt binnen en buiten.
En niet een beetje vaag van, nou, ik sta er een beetje binnen of een beetje klein beetje buiten. Het is of binnen of buiten. Bij degene die buiten zijn. Dat vind ik een scherpe uitdrukking. En waar loopt dan de scheidslijn tussen binnen en buiten? Dat is een goede vraag. Al zou ik nou een touw hebben, een koord, kan ik dan zeggen, nou, alles wat in dit Maranatha kerkgebouw zit, dat is binnen. Dat gaat straks rechtstreeks naar de hemel en wat er naar buiten is, ja, dat moet nog toegebracht worden. Zo ligt het niet. Weet je, die scheidslijn die gaat dwars door deze kerk heen. Nou, ik ga dat nog kleiner zeggen. Degenen die vanmorgen allemaal aan de tafel waren, hè, dat zijn degenen die binnen zijn. Die belijden allemaal kinderen van God te zijn. En de rest die niet aan was, ja, die staan nog buiten. En dat is ook weer niet waar. He, er kan ook een Judas aangezeten hebben. Een Demas, een Orpa. Dus die scheidslijn tussen binnen en buiten, die gaat dwars door die avondmaalstafel heen. Je bent of binnen of buiten, er is geen alternatief. En ik geloof zeker dat je ten diepste ook weet of je binnen bent gebracht of nog buiten staat. Ook al wil je dat niet weten. En nou staat er, wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Die nog ongeloven, die nog niet tot bekering zijn gekomen. Die nog niet wederom geboren zijn. Kinderen, binnen en buiten. Ik zie eventjes het schoolplein van de PD. En daar ben je bezig met een paar van je klasgenootjes in de pauze. En je bent aan het spelen met een groep klasgenootjes. En op een afstand staat er een meisje of een jongetje te kijken die eigenlijk, ja, altijd er maar een beetje bij hangt. En je bent lekker leuk aan het spelen en dat ene jongetje of dat ene meisje wil ook meedoen. Maar de groep zegt, nee hoor, jij mag niet meedoen. Die staat er dus buiten, die wilde wel graag meedoen, die wil graag wel naar binnen. Maar jullie willen dat niet, jij mag niet meedoen. Hoe zou dat nou voelen als jij dat jongetje of dat jij dat meisje was? Ja, dan voel je je natuurlijk niet vrolijk. Mag niet van de groep. Nou, zo wordt er gekeken, stel ik me voor. Vanavond een praktische preek. Geen poespas, praktisch, concreet. Zo staat er, zo kan ik me voorstellen dat degenen die buiten zijn, naar ons kijken. Als christenen, avondmaalgangers. Ze kijken naar ons. En misschien kijken ze wel op ons neer. En wij kijken vanuit die Maranatha-kerk, wij kijken naar hen. En hoe kijken we nou? We kijken naar hen met een verlangen. Ik wou dat ze binnenkwamen. Jullie mogen erbij, niet in het kinderspel, maar in het koninkrijk van God. Met een verlangen om ze te winnen voor Christus. Zodat die buitenstaanders discipelen mogen worden. Volgelingen van hem, de geliefde. Zodat ze aanbidders zullen worden. Nou, dat is de diepste bedoeling van de zending. Niet alleen dat zielen worden gered, maar dat die geredde zielen nou de Heere gaan loven en prijzen. Het doel van de zending is de aanbidding van God vanuit alle tongen en talen, dat ze zijn lof zullen verhalen. Zodat zijn lof wordt vergroot. In de weg van bekering. Buiten en binnen. En als ik daarover nadenk en gemeente. Buiten of binnen. Straks zullen buiten staan, eeuwig buiten de deur van het feest, van het bruiloftsfeest. O, ik wou dat die mensen naar binnen konden. Je zou ze toch willen bewegen, willen benaderen, zodat ze naar binnen komen. Niet als een K in, van nou ja, die mensen die wonen hier in de buurt en ik vind een beetje enge mensen, een beetje gevaarlijke mensen en zo. Niet van een Jona-houding, van nou ja, die mensen van Nineveh, dat kan maar niet schelen, die mogen niet in de kring. Hoe krijgen we ze binnen? Nou, mijn eerste gedachte was gebed. De getuigentaak die moet allereerst voor ons zijn een gebedszaak. Dat is het eerste en het belangrijkste, nummer 1. Ik heb daar een paar weken geleden met de start zondag over nagedacht, over die versen die hieraan vooraf gaan. Houd sterk aan in het gebed of God een deur van het woord, voor het woord mag openen. Dat is het allerbelangrijkste, het gebed. Dat je begint om mensen op te dragen aan de Heere God. Heel concreet, dat begint dan heel dichtbij. In je eigen huisgezin. Als ouders, je draagt de namen van je kinderen op je hart. En je draagt die namen van je kinderen ook op en legt ze neer voor Gods troon. Ouderharten die bidden om de bekering van kinderen. Trouwens ook andersom. Kinderharten die bidden om de bekering van hun onbekeerde ouders. Of in je werk, als jij een klasje hebt als juffrouw, of je bent een leidinggevende, je hebt 12 man personeel onder je. He, of je zit in de jeugdvereniging, of je zit in de leiding van een of andere club. Al die namen, he, persoonlijk, catechizanten. Heren, wilt u zijn met de catechizanten? Nee, ik ga die namen, elk één apart van elk jongen en meisje, ik ga ze noemen voor de Heere God en zeggen, Heren, wilt u nou die bij namen en die en die? En noem ze allemaal. Wilt u ze in hun hart grijpen en wilt u ze tot uw kinderen maken? Een evangelistenhart die bidt om de redding van al die kinderen, die jongeren, of die 10, 11, 12 die zondagsmiddags daar in de kapel samenkomen en je noemt ze. Red hun zielen van de dood. Je bidt met een zendingshart, je bidt om het heil van de heidenen, of van de islamieten die je ontmoet of in de omgeving, van anderen die er nog buiten zijn en buiten staan. Je bidt om de bekering van stad, het priesterhart. Die namen, die nood. Gemeente, dat moet niet op een gebedslijstje. Dat moet niet op een gebedsprogramma. Ga even die punten af. Dat moet eerst op ons hart liggen. En als het op je hart ligt, dan vergeet je het niet meer ook. Dan ga je ervoor bidden. En dan is het ook ernst. Want je weet, de schrik des Heren. Ze moeten toegebracht worden. Bid of God de deur voor het woord in hun harten, de deur van hun harten wil openen voor het woord. Volhard daarin. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Ik heb eens gelezen van een bekende prediker. Die had 5 vrienden en hij ging heel concreet bidden voor die 5 onbekeerde vrienden. Hij noemde hun namen elke dag in het gebed tot God. En al spoedig kwamen de eerste 2 tot bekering. En de derde die werd bekeerd na 7 jaar. En de 4e vriend werd bekeerd na 9 jaar. En die 5e vriend, daar bad hij al 35 jaar voor. En het was nog niet gebeurd. Hij zegt, maar het gaat gebeuren. Hij volhardde in het gebed. Hij hield aan, want hij wist, die mag niet verloren gaan. Hij hield het vol, omdat hij zijn ziel zo lief had. De ziel van zijn vriend. De waarde van 1 ziel, gemeente, als ik daarover nadenk. De waarde van 1 ziel is zo ontzettend groot. Ze staan buiten. Ik ga nu wat vreemd zeggen misschien, maar als je moet het goed begrijpen, hoe ik het bedoel. Als je in de verte wel eens iets gehoord hebt van het geschreeuw en het geween in de rampzaligheid. En als je in de verte wel eens iets hebt gehoord van de halleluja's en de lofzangen in de heerlijkheid, dan gaat de waarde van een ziel op je hart wegen. Dan krijg je bewogenheid met mensen. Christus ging voor dat ene verloren schaap, hij ging erop uit, want hij mocht niet verloren gaan. Dan kunnen we niet meer afstandelijk praten, ook niet afstandelijk bidden. Dan wordt het een pleit, gebed. Ja, dominee, ja, ik vind dat. Ik weet al waar het naartoe gaat vanavond. Ik krijg een hele hoop van dat moeten over me heen. Nou, begin dan maar eens met gebed, punt 1. Om concreet voor mensen te bidden die op je hart liggen. Ik weet dat het niet eenvoudig is. Ook in de belangrijke handelsstad Colosse was het niet eenvoudig hoor, als Paulus dat schrijft aan die gemeente. Daar was een Romeinse cultuur van brood en spelen en die mensen zaten allemaal niet op het evangelie te wachten gewoon. Vandaar dat ze ook vervolgd werden, de christenen. En toch zegt Paulus, we hebben een woord als binnenstaanders voor buitenstaanders. Ook al weet ik dat de sfeer op het werk soms heel moeilijk kan zijn. En je collega's totaal met een dichte deur van het hart onbereikbaar lijken. Nou, dat is 1, gebed. 2e is gedrag. Er staat, wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn. Gedrag. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste evangelisatiemiddel. Je levenswandel. apart dat Paulus niet zegt van, nou moet je eerst gaan getuigen met je woorden. Nee, hij begint te zeggen van, de wandel, het gedrag, je daden, je levensstijl, dat is veel belangrijker dan wat je allemaal zegt. Hoe leef jij als christen, als avondmaalganger, morgen en overmorgen? Wat kunnen ze niet van je horen, maar wat kunnen ze aan je, van je zien met hun ogen? Woorden wekken en daden die trekken, zegt het spreekwoord. Mag ik een leesbare brief van u zijn, Heere Jezus, zodat anderen die met hun ogen naar mij kijken of misschien wel op mij neerkijken, dat ze toch kunnen zien dat ik vandaag bij u ben geweest. De catechisme zegt dat ook zo mooi. Waarom zijn goede werken nodig? Omdat de naasten door een godzalige levenswandel voor Christus gewonnen worden. Aan mijn wandel dus. Zoals als een magneet worden aangetrokken en dat mijn levenswandel geen anti-reclame zal zijn. Voor de zaak van u. Heere, geef mij dat ik door mijn daden geen drempels zal vormen. Voor mensen, zodat ze nooit naar binnen kunnen en nooit naar binnen mogen. Ik vind het heel apart, zo'n klein detail in de Bijbel. Hè? Misschien is het u nog nooit opgevallen, maar er staat in van Mozes, dat Mozes, die was een man machtig in woorden en werken. En van de Heere Jezus staat, dat de Heere Jezus was een profeet machtig in werken en woorden. Wat is het verschil, kinderen? Nou, dat is niet zo moeilijk, hè? Bij Mozes was het eerst zijn woorden en dan zijn werken. Maar bij de Heere Jezus was het als profeet machtig in eerst zijn werken, zijn wandel, wat hij doet. En vervolgens in zijn woorden. En dan worden we opgeroepen om geen volgelingen van Mozes te zijn, maar van Christus. In onze daden. In onze levenswandel. In de voorbereiding van deze preek, ja, je leest zo eens wat er overheen en eromheen en ernaast, kwam ik wat tegen van dominee Buskus. Dominee Buskus, ja, dat is ook een aparte man. Een rare, een vreemde vogel, maar ik hou wel van zo'n vreemde vogel. Hij schrijft in zijn, een van zijn boeken over een heilssoldaat in Londen. Het leger des heils. En die werkte onder, ja, de outcast, hè, de achterbuurt mensen. En die deed eigenlijk niks anders dan eenvoudig meeleven. En helpen waar ze helpen kon. Met haar handen en met haar voeten. En de mensen in de achterbuurt van Londen, die noemden haar een Jezusjuffrouw. Nou, dat is geen scheldwoord, dat was een erenaam. Die juffrouw die ik heb van groep 5, dat is een Jezusjuffrouw. Nou, dan mag hij trots op zijn als ze dat zeggen. Door haar levenswandel viel ze op in zo'n gewonde en zo'n verworde achterbuurt. Als ik lees in de eerste gemeente hoe mensen nou evangelisatie bedreven, dan was het juist door hun levenswandel dat ze opvielen. Ze deelden hun tafel, kom maar mee eten. Ze deelden niet hun bed. Daar val je al op in deze wereld. Dan val je al op. Ik deel niet met iedereen het bed. Maar wel de tafel. Ik leef op aarde, maar ik voel me thuis in de hemel. Ik ga naar mijn werk, maar ik voel me eigenlijk het meeste thuis in de kerk. Want daar hoor ik van mijn Heer en mijn Heiland. Ze hielden van elkaar. En ze hielden van allen in die eerste gemeente, in de eerste eeuwen. Maar ze werden toch gevolgd, vervolgd. Ze waren arm, maar ze maakten velen rijk. Wandel. U kent misschien dat bekende gedichtje, zo'n eenvoudig gedichtje. Hè? Je hoeft niet allemaal zendeling te worden om in de dienst van de Heer te staan. Was voor je zieke buurvrouw maar eens een keer de borden. Dan heb je ook Gods wil gedaan. Wandel met wijsheid bij degenen die buiten zijn. We moeten eens wat minder over godsdienst praten. Maar in ons leven Christus laten zien. Thuis, of in de fabriek, of werkplaats, of langs de straten, of aan je maat met wie je dient. In je toga, in je kostuum of in je overal. Wandelt met wijsheid. Wij denken vaak dat het in de woorden zit. Nee. In de Bijbel staat dat Petrus met name de christenvrouwen in die tijd, de ongelovige mannen, in die vrouwen waren tot geloof gekomen, 1 Petrus 3. En dan zegt Petrus, nou is het jullie taak, jullie opdracht om met wijsheid te wandelen, om je mannen te winnen zonder woorden. Want ze kunnen dat je kan zien aan jouw manier van reageren, de liefde die je hebt, en het leven dat je leidt. Van hé, dat trekt mij aan. En winnen door een wandel, maar zonder woorden. Wandelt in wijsheid, staat er. Je hebt daar geen diploma's voor nodig. Je kan er wel wat leren zo, en een cursusje hier en een cursusje daar. Maar dat wordt niet bedoeld met wijsheid. Er zijn geen bepaalde methodes of zo die je moet toepassen. Wandelt in wijze van zeggen met verstand. Wij kunnen door onverstandige dingen, onverstandige handelingen, schade berokkenen en geen zegen verspreiden. Wandelt in wijsheid. Nou, en dan komt het derde advies. Het eerste was dus gebed. Het tweede was je gedrag. Het derde advies is getimed, het geschikte moment. Er staat zo in vers 5, de bekwame tijd uitkopende. Letterlijk staat er een zakenterm uit het zakenleven. Je moet het exploiteren. Je moet voordeel trekken uit het geschikte moment. Uit het door God gegeven ogenblik. Je krijgt kansen in de omgang met mensen die je ontmoet. Je krijgt soms kansen door God gegeven. En die moet je benutten. Niet elk moment is geschikt. Er zijn tijden dat je gewoon zwijgen moet. Wat beter is dan praten of preken, getuigen. Er is een tijd om te spreken en ook in deze een tijd om te zwijgen. Je kan niet elk moment spreken over Jezus, zo werkt dat gewoon niet. Er is een tijd dat ik gewoon mijn best moet doen en moet studeren. En in de tijd van mijn baas moet ik gewoon werken en niet proberen in de tijd van mijn baas mijn collega's te beëvangeliseren. Dan wordt mijn baas boos, dat moet ik niet doen. Soms komt het, of heel vaak komt het bij anderen gewoon helemaal niet uit. En dan moet je dat ook niet proberen en zeker niet forceren, want dat zet alleen maar kwaad bloed. Een tijd om te zwijgen. Dat heb je ook al in je gezin, ik weet niet hoe het u vergaat. Maar we gaan met ons gezinnetje naar de kerk en dan kom je thuis en drink je een bakje koffie. En dan zou je graag eventjes over de preek willen praten, hè. Nou, dan ga je ervoor zitten, dan denk je als pa of moeder. En, wat vond je van de preek? Nou, hebben ze net een nieuw boek uit de bibliotheek. Ja, ik ben nu aan het lezen hoor. En een muur. En dan kan je wel proberen om verder te vragen, maar dat zet alleen maar... Nee, stop het dan maar. Dan gaan we naar het volgende bakje toe. Je kan dat gewoon niet forceren. En soms krijg je een gelegenheid. Toch? Soms krijg je opeens een moment, er is wat gebeurd op school, en de een is wat eerder uit, en de ander wat later, en dan hebben ze even alleen, en dan opeens dan, krijg je een gesprek, dan komen ze naar je toe, of s'avonds, en opeens komen ze ergens mee, en dan denk je, nou krijg ik een kans, nou, ik heb het eigenlijk wel druk, maar even bezig achter mijn computer, even bezig met de strijk, maar ik krijg er nou een kans, dan moet ik eventjes dat voor laten gaan, want nu krijg ik een kans. Dan is de bekwame tijd uitkopend. En zo werkt dat nou ook met buitenstaanders. Ik geloof niet dat de Heer van ons vraagt dat we te pas en te onpas het goede nieuws vertellen. Nee, dat komt, dat zo werkt dat niet. Weet u, ik heb een boek aanbevolen in de kerk op Zuid van Henk Binnendijk. Heb ik een vakantie gelezen, Dicht bij God. Een geweldig boek. En daarin schrijft hij, ik vind dat zo herkenbaar voor mezelf. Daarin schrijft hij dat hij toen hij pas tot bekering kwam. Dat hij op een gegeven moment zo het idee had van, ik moet getuigen of zo. Hij zegt, ik voelde hem op een gegeven moment zo krampachtig worden, want ik moet getuigen van Jezus en er moeten mensen gered worden. En als even kon, dan wilde ik getuigen. En ik vond dat vaak heel moeilijk, ik vond het soms ook heel vervelend om te doen, maar ik had die drang, ja dat moet toch? Dat moet toch? Hij zegt, getuigen van God werd een obsessie voor me. Ja, nou, ik herken dat hoor. Hij zegt, ik zag elk mens als een object om over God te vertellen. En als ik dat niet deed, dan voelde ik me schuldig. En dan zegt hij op een gegeven moment, die gezellige jongen op de verjaardag, dat waren saaie Piet en kleurloos. He, dat biertje, dat veranderde in een glaasje zuurderhandsgraag. De sigaretten gingen de sloot in. En een voetbalwedstrijd, daar keek je niet meer naar.
Totdat ik helemaal vastliep. Ik kwam in de kramp terug. En ik liep helemaal vast in mezelf. Met dat zo nodig moeten getuigen. Je moet zoveel. Maar het is allemaal de wet. En toen zei hij tegen de Heere God. Heere God, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Als ik het voor u moet doen, ik geef mijn opdracht terug. Ik kan het meer. Als u het door mij wil doen, ga uw gang. Maar ik kan het niet meer. Ik verwacht het niet meer van mezelf. Hij zegt, en toen ging ik zien dat het God is. God is het die rechtvaardig maakt. God is het die het willen en werken bewerkt. God is het die de deuren opent. En God is het die mensen bekeert. Zowel christelijke mensen als heidense mensen. God doet het. En niet ik. Hij zegt, toen ging ik zien hoe de Heer Jezus dat deed op de bruiloft van Kana. Hij werd genodigd. Met eeuwig gesproken, de Heer Jezus was dus zo gezellig. Gezellig genoeg om uitgenodigd te worden. En hij getuigde niet op die bruiloft. En hij preekte niet. Maar hij bracht des te meer reine vreugde aan. Nou, dat vind ik een gouden zin. Dicht bij God. Dat wordt ook dicht bij mensen. En dan word je geen saaie kleurloze Piet. Met een sikkeneurig gezicht. Die zo nodig moet getuigen. Maar dan word jij een warme persoonlijkheid. Met belangstelling voor een ander. En dan kijk je met de ogen van Christus naar een ander. Heren, mag ik zo worden? Vaak gaat er ook wat aan vooraf. Aan het spreken op het geschikte moment. Dat is luisteren. Dat is luisteren. Voordat je een kans krijgt om wat te zeggen, is het heel belangrijk dat je goed leert luisteren naar een ander. Echte belangstelling toont. Waarom hebben we twee oren en één mond? Omdat beluisteren belangrijker is, vandaar twee lang belangrijker is dan praten. Twee oren om met het één oor heel goed te luisteren naar wat God zegt, dicht bij God. En het andere oor om heel goed te luisteren naar wat mensen zeggen, dicht bij mensen. En zo een transmitter te mogen zijn. Al luisteren leer je een ander kennen. Echt luisteren. Niet met een verborgen agenda van, oh ja, nou ga ik dat en dat zeggen. Goed luisteren. En dat is vaak een middel om het hart van een ander te kunnen bereiken. En dan opeens, dan krijg je soms iets van, en nou is het geschikte moment, nou moet ik even een mailtje sturen. Dan moet ik even een kaartje met een persoonlijk krabbeltje. Dan ligt het op je hart en dan moet het eruit. En nu moet ik even op ziekenbezoek. Ik voel, ik moet dat doen. Het geschikte moment is er. En volg dan je hart maar naar. Maar na. Op wat je soms wat geeft. Een bosje bloemen. En misschien ook nog wat erbij. Een boekje of zo. Ik hoorde pas geleden van iemand. Ik zat erbij. Een getuigenis werd er gegeven ergens om een samenkomst. En ik hoorde dat er mevrouw een getuigenis gaf. Zei, ik heb zoiets moois meegemaakt van de week. Zeg, een vrouw die tot geloof gekomen was, een zuster. En ik heb contact met een of andere soort zwerverachtig type. Zeg, dat gaat aardig. En ik hoorde dat hij jarig was geweest. Zeg, jij krijgt wat voor me. Jij krijgt wat van mij voor je verjaardag. Zeg, wat wil je hebben? Zeg, een pakje sek. Nou, zij gaf een pakje sek en ze gaf er een klein eenvoudig bijbeltje bij. Zeg, nou doet het er maar bij, maar ja, dat gaat denk ik weg. Want een pakje sek, daar ging het natuurlijk om, hè. Ja, een paar weken daarna zag ik hem en zegt, die Bijbel, daar ben ik zo blij mee. Ik ben hem gaan lezen. Ik zeg, mag je er wat over vragen? Ik was helemaal verbaasd. Zeg, die Bijbel die gaat de prullenbak in. Maar hij is het toch gaan lezen. Kijk, zie je, zo klein van die kleine dingen. Op het geschikte moment. De mogelijkheden benutten. De kansen grijpen die God je geeft. Niet krampachtig, niet gestrest. Niet neurotisch. Maar gewoon heel kalm. Als God een deur opent. En dat moet je doen. Want dit is misschien ook wel de laatste kans die je krijgt. Ik weet niet of u dat herkent, gemeente. Ik herinner mij een keer een situatie waarin ik eigenlijk in mijn hart voelde. Jaren geleden. Dat ik in mijn hart voelde. Ja, ik moet eigenlijk naar die vrouw toe gaan. Die was hartziek. En ik voelde me in mijn hart gedrongen om te gaan. Maar toch, ja, op een of andere manier. Ja, maar. Ik kwam niet uit en zo. De tijdstip. En nou, dan ga je allemaal ja maar. En dan doe je het niet. En de andere dag hoorde ik, die vrouw was overleden. En ik had daar zo'n spijt van. Dacht, was ik nou mijn hart maar gevolgd? Waarom had ik nou eigenlijk verstandelijk van die jama's? Was ik mijn hart nou maar gevolgd?
Want de kans die je krijgt kan soms de laatste kans zijn.
Nou, dat is de nummer 3. De vierde les.
Gebed. Gedrag. Het geschikte moment. En dan pas op de vierde plaats komt het getuigenis, het gesprek. Er staat in vers 6. Uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid met zout besprengd. Ja, niet alleen in je gedrag, maar... Ja, je wilt er ook in je woorden een goed woord van de Heer Jezus spreken. Nou, dan wil je toch eigenlijk het liefst, hè, dat je toch maar iets zo laat vallen. Je laat wel eens zo wat vallen. Je laat wel eens wat vallen. Ja. Hoog opgeven van je liefste, niet van anderen, maar van die ene ander. Er staat in Psalm 116, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Ik bid wel, o God, geef me... Open mijn lippen, open mijn lippen. Soms zitten ze vast, terwijl ze eigenlijk open moeten gaan. Heren, open mijn lippen. En door uw kracht, dan zal ik uw lof gestaag vermelden. Geef me een vrijmoedige geest, o God. Anders ben ik zo bang als een vogeltje. En durf ik niks te zeggen. Uw woord zij te allen tijden. En als je dan mag spreken, hoe moet je dan spreken? En dat vind ik zo mooi, gemeente. Dan staat er in aangenaamheid, gracious, in het bewustzijn van genade... Kan je ook vertalen in bewustzijn van genade, genadevol, vriendelijk, aangenaam, in charme, aantrekkelijk, niet afstotend. En ook met zout besprengd. Alle twee. Niet alleen wat ik zeg is belangrijk, maar ook de toon waarin ik dingen zeg is zo belangrijk. De manier waarop. En over die manier staat in aangenaamheid met zout besprengd. Die twee ingrediënten, die moeten erin zitten. Nou, wat wil dat zeggen in aangenaamheid? Ik zei het al, dat wil allereerst zeggen, zoals het bij de Heer Jezus was, die staat, genade was op zijn lippen uitgestort. Als de Heer Jezus sprak, dan was dat genadevol. Wij zeggen, wij zijn Rotterdammers en je moet het gewoon recht voor je raap zeggen. Nou, maar is dat nou bijbels, recht voor je raap? Hup, gewoon. Dat kan soms zo tactloos zijn. En zo liefdeloos. Er is een boek over evangelisatie, jaren geleden is er een boek over evangelisatiewerk verschenen, dat had de titel Tact en Contact. Dat is belangrijk, tact, maar ook contact. In aangenaamheid. Je kan bijbelteksten gebruiken als kogels, om een ander mee te kwetsen. Nou, dan doe je het niet in aangenaamheid, dan doe je het in hardheid, in liefdeloosheid. En dan win je misschien een debat... Maar je verliest een ziel. Daar moeten we altijd maar even voor uitkijken in de kerk. Dat je door middel van argumenteren en redeneren en discussiëren. Nou, je kan met argumenten kan je een debat winnen, maar je kan een ziel verliezen. Nou, dat is de manier waarop we op de jeugdvereniging, maar ook met ouderen en met elkaar in pastoraat. Zo moeten we niet met elkaar omgaan. In aangenaamheid. Niet drammeren, niet altijd het laatste woord of gelijk willen hebben. En dan staat er ook met zout besprengd. Met zout besprengd. In aangenaamheid en met zout besprengd. En dat is eigenlijk een culinaire term. In de kanttekening staat geconfijt. Zodat het als het ware met een klein beetje, met een korreltje zout erbij, dat het aangenaam wordt om te slikken. In de juiste mengverhouding. Vriendelijk, maar ook duidelijk, kernachtig, pittig, met zout besprengd. Stufje zout erop. Zodat het wel indringt wat je zegt, doordringt wat je zegt, zodat mensen erover gaan nadenken. He, als het nou alleen maar in aangenaamheid is, dan kan het soms zo'n soft iets worden, zo'n flauwe hap. En als het alleen maar met zout besprengd wordt wat ik zeg, ja, dan kan het op een gegeven moment te veel zout in zitten en dan eten de mensen het ook niet. Maar in de juiste mengverhouding, aangenaam in vriendelijkheid, maar ook in duidelijkheid, pittige, gekruide taal, dat mag best. Een hartig woordje mag je spreken. Ik moet wat dat betreft denken aan dat dienstmeisje bij Naaman. Dat Jodinnetje. Haar woorden waren in aangenaamheid. Ze was gevangen genomen. Krijgsgevangen meisje diende bij de generaal Naaman. Haar woorden waren in aangenaamheid. Ze had het goede voor. Goede voor met die melaatse generaal. Maar ook pittig. Ze sprak woorden... Waar die man wel over na ging denken. Van die profeet in Israël, die kan me genezen. Nou, dat drong wel door bij de vrouw van Naaman. Dat drong ook goed door bij Naaman zelf.
aangenaam.
En toch ook met een korreltje zout. Eten waar geen zout op zit, dat is smakeloos. Een boodschap waar het zout in ontbreekt. Mag ik het eens concreet maken? Een boodschap op de kansel waar het pittige, het kernachtige, als dat gaat ontbreken, als de woorden bekering gaan ontbreken, als de woorden zonde gaan ontbreken, en als de woorden zoals de hel gaan ontbreken, dan wordt het een flauwe hap wat ik doorgeef. Dan is dat een verwaterd evangelie. Misschien nog een beetje geborgenheid, maar als de gerechtigheid van God gaat ontbreken, dan smaakt het me niet meer. Want het is dan niet meer naar het woord. Het wordt dan te soft. Als het gaat over geloof, geloof, en er wordt niet meer gesproken over concrete en radicale gehoorzaamheid aan zijn geboden, dan wordt het een flauwe hap, dan smaakt het me niet meer. En dan heeft de Heer Jezus gezegd, gij zijt het, niet het, de suikerklontjes van deze aarde, maar u bent het zout der aarde. Weet je wat mij opgevallen is, gemeente? Wij hebben 4 smaakpapillen. Zo bitter als gal. Bitter. Zo zuur als azijn. Zuur. Dat proeven we ook. Zoet als honing. Zoet. Ja, en dan zuur. En dan zout. Bitter. Zuur. Zoet. En zout. En ik heb er eens over na zitten denken, maar als in die 4 smaken, kom je ook weer tegen in taalgebruik. Ik bedoel dit. Iemand kan heel bitter praten. Dan is iemand verbitterd, vol frustratie. Bitter. Een andere iemand die kan woorden gebruiken die zuur zijn. Nou, dat is een zure opmerking die je nou maakt, zeg. Als je iets niet goed kan hebben of zo, of je chagrijnig bent, of je kritiek op hebt. Zuur. Weer een ander, die kan honingzoete woorden gebruiken om iemand te vleien bijvoorbeeld. Of om iets van een ander gedaan te krijgen. Dan gebruik je honingzoete woorden. Maar volgens mij is er geen uitdrukking in onze Nederlandse taal die iets zegt over zout. Geen uitdrukking waarin de woorden zout klinken. Maar dat zegt de Bijbel nou juist wel. Laat u uw woorden zijn met zout besprengd. Het zout van het evangelie, het woord van God. Zijn beloften en zijn geboden, dat maakt het pittig. Soms kan je zo eens een opmerking laten vallen. Sommige mensen spreken over het evangelie heel bitter. Vol frustratie. Ze spuwen een gal erover uit. Anderen zijn daar weer verzuurd over. Bij weer anderen is het evangelie zo zoet geworden. Zo sentimenteel. Zo lievig. De Bijbel spreekt over zout. Smaakmakend en bederfwerend. Ik heb trouwens nog een andere verklaring gevonden voor dat zout. Ook leuk. Luther zegt dat ze het zout van de humor. Het zout van de humor. Luther zegt, ik mag die man wel. Hij zegt, een dominee zonder het zout van de humor, die maken hun boodschap vreselijk droog en saai. Dominee van der Poel was een oud-gereformeerde predikant. Die had ook dat zout van de humor, geestig en geestelijk. Dat ligt heel dicht bij elkaar, hoor. Spurgeon die had het ook, iets van het zout van de humor. Hij zegt, mensen die hebben er een 12e gebod bij gemaakt. Het 11e gebod is, gij zult elkaar lief hebben. En het 12e gebod, zegt Spurgeon, is, gij zult op zondag een lang gezicht trekken. Hij zegt, ik zie de mensen in de kerk liever glimlachen dan slapen. Ik geloof, zegt hij van harte, dat er evenveel heiligheid aanwezig kan zijn in een lach als in een traan. En dat zo nu en dan een glimlach het beste is van deze twee. Zout. Nou, en dat laatste, dat is opdat gij wil weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Dat is gericht praten. Dat vind ik ook mooi. Opdat gij weet hoe gij in ieder moet antwoorden. Dat wil dus zeggen, als je leeft als een christen, en soms is wat mag spreken, dan kan dat ook vragen oproepen bij de buitenstaanders. Opdat gij weet hoe gij in ieder moet antwoorden. Er kunnen dus vragen op je afkomen. Belangstellende vragen, kritische vragen, heilbegerige vragen, verbaasde vragen, nieuwsgierige vragen. Opdat gij weet hoe gij ieder moet antwoorden. Krijg u wel eens vragen over waarom je dingen doet of laat? Vragen waarom je nou juist niet meegaat naar een zuipfeest. Waarom je nou niet meegaat stappen tot in de vroege uurtjes van de zondag. Vragen waarom je niet meegaat met dat personeelsuitje wat altijd uit de hand loopt. Vragen, wat heb jij gedaan in het weekend? Ja, ik ben bij mijn vriendin geweest. En vragen over de omgang met elkaar, dat je rein wil zijn en rein het huwelijk ingaan. Volstrekt belachelijk. Krijg je wel eens vragen over? Hoe was jouw seks dit weekend? Dat is een vraag die regelmatig gesteld wordt als mannen onderling. Heb je een lekkere weekend gehad? Nou, wat bedoelt u daarmee? Krijg je wel eens vragen over, nou, ik ben zondag naar de kerk geweest. Oh ja, en dan komt het. Als je je handen vouwt, als je een getuige christen bent, als je nooit vragen krijgt, dan ben jij een zeer slechte christen. Ik vraag me af of je dan christen bent trouwens. Je krijgt vragen. Als er nauwelijks of geen verschil is tussen hoe jij leeft en hoe die buitenstaander leeft. Het verschil tussen buiten en binnen is toch eigenlijk een verschil tussen van dag en nacht, toch? Dat is niet zo van, dat is maar een term buiten en binnen. Nee, dat is een verschil van dag en nacht. Dat zijn kinderen van de duisternis en jij bent door genade geworden een kind van het licht. Een verschil van dag en nacht. En dat roept vragen op, dat kan niet anders. Je leeft anders, je luistert anders, je kijkt anders, je leest anders, je gedraagt je anders, je bent anders, schijnt heel anders. Opdat gij in ieder moogt antwoorden, op het geweet hoe gij in ieder moet antwoorden. En dat vind ik toch ook wel weer heel mooi gericht. Een ieder apart staat er letterlijk. Hoe je in ieder persoonlijk op de man af een antwoord mag geven bij vragen. Gods werk, ook evangelisatiewerk, is werk op maat. Er zijn geen standaard formules of zo van, nou ja, als je nou die ingrediënten gebruikt, dan krijg je een lekkere hap. En dan is het altijd goed en heb je altijd succes. Er zijn geen succesformules in evangelisatie en getuigen zijn. Maar hier staat wel op dat gij in ieder apart, dat wil zeggen persoonlijk, op de man af, van aangezicht tot aangezicht. Er zijn geen algemene standaardformules en zeker geen clichés. Maar op dat gij weet hoe gij in ieder moet antwoorden. De Heer Jezus deed dat zo goddelijk wijs. In de nacht kwam de fariseer Nicodemus en dan gaf hij een ander antwoord aan dan wat hij gaf aan de Samaritaanse vrouw midden op de dag. De Heer Jezus wist wie hun leven, wat hun leven was en hun achtergronden en hun persoonlijkheidsstructuur. En hij ging op maat erop in, gericht erop in, een ieder apart. Hij wist tot de moeder een woord te juister tijd te spreken. Zoals Paulus anders preekte in Lystra, fanatieke menigte daar. En hij preekte toch ook weer anders in Athene op de Areopagus, bij een intellectuele elitegroep. De boodschap was al hetzelfde, maar anders, op maat gesneden. Nou gemeente, ik heb het vanavond gehad over 5 regels, handvatten van Paulus. Getuigen maar hoe? Gebed, gedrag, het geschikte moment, het gesprek en dan ook gericht op maat. Ja, dominee, ik durf niet, ik kan niet. Ik heb wel gehoord dat u zegt dat het nodig is in maandag in Katendrecht. Echt is nodig, hoor mensen, het is nodig. En dan hoop ik dat u zich aangesproken weet, dan heb ik vanmorgen mogen eten en drinken. Heren, hier ben ik. Niet tijdelijk buiten dienst, tot de volgende avondmaalschouw.
Maar hier ben ik, maak me bereid en bekwaam om in uw dienst te staan. En als u nou wil dat ik een maandagavond, al is maar één keer in de maand, die adressen die er zijn, om die te bezoeken, om naar die mensen toe te gaan. Samen met anderen. Om iets te kunnen delen vanuit de bewogenheid van Christus. Die barmhartige Samaritaan. Dan leren ze in de goot. Uitzichtloos leven. Hier ben ik, Heer. En dan moet je niet zeggen, ik kan niet en ik durf niet. Want ik heb u vanavond de weg gewezen. Voor mezelf en voor u. En dat is de weg van het gebed. Heere, maak me bereid en bekwaam. Geef me een vrijmoedige geest. De juiste woorden op het juiste moment. Op de juiste wijze. Gesproken. En het resultaat dat mag ik aan God overlaten. God is het die bekeert. Getuige van wat ik hoor en zie. Van wat ik vandaag gehoord en gezien heb. Getuige. Getuige. En hoe meer ik nou omga met de Heer Jezus. Hè? Hoe meer ik met hem omga. Hoe warmer ik over hem kan spreken. En hoe vrijmoediger ik een woord van hem kan laten vallen. Ja. Wij spreken tegen onze tijd over jouw uitstraling. Hè? We moeten christenen zijn. Weer dat moeten, hè? Die kramp. We moeten christenen zijn met uitstraling. En dan vraag ik me af, hoe kom ik nou aan die uitstraling? Als ik dat nou niet heb. Hoe kan ik dan aan uitstraling zijn? Hoe kan ik dan aan uitstraling komen? Daar heb ik een antwoord op. Ik lees van Mozes. Dat Mozes in de omgang met God 40 dagen en een nacht op die berg was. Hij was zo intiem, zo dicht bij God. En hij kwam van de berg af en hij wist het van zichzelf niet dat hij uitstraling had. Maar in de omgang met God ging er wat van hem uit. Hoe intiemer ik met de Heer omga, hoe meer uitstraling ik mag hebben. Hoe warmer ik en hoe wervender ik mag zijn. Niet moeten, maar dan gaat het vanzelf vanuit de liefde. Des te vrijmoediger mag ik antwoorden. Laat mij, o Heer, uw klankbord mogen wezen. Laat mij een kaars zijn op uw kandelaar. Laat mij een zoutend zout zijn in dit leven. Laat mij een vonk zijn van uw liefdesvuur. Laat mij een toorts zijn tot uw lof geheven. Ja, laat mij een steen zijn in uw tempelmuur. Amen.